We lezen Psalm 16. Er staat boven een stil gebed van David. En volgens Peter moet dat zijn een inscriptie van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik breng voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
Die camera of die camera? Ik vraag het me elke keer. Ik kan het van afstand niet zien. Ja, jullie weten het thuis niet. Vorige week al had ik een gesprek, meerdere gesprekken, maar eentje was heel bijzonder. Met iemand die aan mij vroeg, Peter, overleeft de kerk corona? Psalm 16 had ik al voor de vakantie geprikt om daar deze avondmaalszondag mee bezig te zijn. En dat gesprek overleeft de kerk corona, dat kwam er eigenlijk heel goed uit. En Shanna die heeft in de Mentimeter wat dingen naar boven gehaald die mij verrassen aan de ene kant. Dat juist de behoefte, het gemis, blijkbaar het verlangen groter maakt naar de kerk. Dat is op zich bijzonder. Ik ben wel zo kritisch, soms zo cynisch, dat ik denk, Shanna, het waren er maar 70. En we hebben 200, 400 zoveel leden of zo. Goed, dat stond daaraan toe. Maar je kunt ook zien dat mensen in een Mentimeter zichzelf wat makkelijker uiten. Want je zegt niet zo heel snel of je behoefte hebt ergens aan, of dat je nog in God gelooft en dergelijke. En zeker die vraag, kan God het oplossen? Kan God ons ervan verlossen, van corona en alle gevolgen van dien? En dan bedoel ik, nou ja, niet alleen maar, zeg maar, de beeldschermcultuur, waar nou, ik in een half jaar echt doodmoe van werd. Of je economische gevolgen, hè, ook bij ons in de gemeente, mensen die economisch, financieel de problemen merken. Ik bedoel ook veel dieper de vraag naar God zelf. Tieners, leuk dat jullie meedoen, dat hoor ik van Shanna, want dan kunnen we nu checken, dat is heel leuk. Maar jullie hebben al in alle leergroepen vragen gesteld die ik dus nu ook bij 40'ers en 50'ers hoor. En dat is de vraag naar, ik weet God niet. Even tot je door laten dringen. Ik weet God niet. Het is meer dan de vraag, ik weet niet of die wel bestaat. Want als ik er dan met tieners in leergroepen over praat, dan komt er zoiets uit van, ja, maar dat is niet het enige wat ik bedoel. Het gaat ook om die relatie. Het gaat ook om merken dat die er is. In mijn privéleven, ik weet God niet. En ik hoor het nu ook dat mensen, ze hebben het al veel eerder gedacht hoor, maar nu zeggen ze het ook. Misschien wel via Mentimeter, misschien voor volgende week, Psalm 17, even stevigere vragen stellen. Maar dat ook mensen van 50, 60, mijn leeftijd, 70, diezelfde opmerking gaan maken. Ik weet God niet meer. Hoe kan ik die nog bereiken? En zeker als de muziek in de kerk ook nog wegvalt, dan haken er nog meer mensen af. David, dit is niet nieuw. David die zit in een soort van vervolgingssituatie. We weten het niet helemaal zeker. Maar het woord waarmee hij de psalm begint, en zo eigenwijs ben ik dan wel weer, is te vertalen als inkerving, in inscriptie. Weet je, de Ensi is net gestopt en die wordt ontmanteld, maar in de mergelgroeven kun je je naam kerven. Dat is heel makkelijk, je pakt gewoon een steentje en in die mergel, in die kalk kun je heel makkelijk... Nou, zo zit David te kerven, misschien wel in de wand van een rots, op het moment dat hij verdreven is, vervolgd. Die situatie. En dan zegt, dan spreekt die mensen aan die zeggen, jullie zeggen wel, de Heer is mijn God. Ik doe het heel kort hoor. Jullie zeggen wel, de Heer is mijn God. Maar ondertussen geef je al het goede aan andere goden. Dat is in het Hebreeuws een wat lastig zinnetje, maar ik kan hem heel makkelijk duidelijk maken. Dat bijvoorbeeld onze tieners tegen ons zouden zeggen, jullie daar in de kerk en jullie daar bij de beeldbuis... jullie zeggen wel, de Heer is mijn God. Maar ondertussen zeggen jullie ook, God kan niks tegen corona doen. En wij gokken toch op de inenting. En wij houden ons toch aan de regels van de overheid. En wij, of dat doen we juist helemaal niet, we moeten het zelf uitzoeken. Kijk, jullie zeggen wel, de Heer is onze God. Maar ondertussen geef je al je goed aan andere goden. De goden in de tijd van David, ja, die hadden allemaal prachtige namen. Hè? Het waren de Baals en de Astartes en alle Canaanitische goden. En weet ik wat, van welvaart en economie en gezondheid en vruchtbaarheid. Dat soort namen hadden ze. Bij ons ook. Wat wordt tegen jongeren gezegd op dit moment dat ze anderhalve meter afstand moeten houden? Hoewel ik begreep van jeugdcommunicatiedeskundigen dat de regering dat niet goed doet. Die moet het anders zeggen. Toen twitterde ik, hoe zeg je op zo'n 16-jarigs, je moet anderhalve meter afstand houden. Waarop ik meteen als antwoord kreeg, 4 kratjes bier. Die snapte ik niet, maar ik heb het gemeten, 4 kratjes bier is inderdaad anderhalve meter. Goed, dus je geeft je goed aan andere goden. Zegt David, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Halstarrig, standvastig. Zegt hij, ik zal zelfs hun naam niet noemen. Misschien die 3% of die 3 mensen die zich helemaal niet aan de regels van corona houden. Zie je wel dat de mentimeter tussen de schriftlezing en de preek moet zitten. Ik ga dat niet doen. Ik ga niet gokken op de economie. Want dat zeggen we tegen jongeren. Als jullie er niet aan houden, dan gaat de economie nog verder naar de knoppen. De economie is onze God niet. Ja, maar we moeten met z'n allen zoveel miljoen investeren of miljard investeren in goede vaccinatie. Helemaal waar. Maar vaccinatie is onze God niet. David gaat dan zo radicaal verder dat hij, ik zal zelfs hun naam niet noemen. Ja, dat is bij ons een beetje, nou, zo radicaal hoef ik hier niet te zijn. Maar je merkt al dat David in die tekst zoiets zegt, ik kerf mijn lied in en waar komt hij dan terecht? Bij u, Heer. Zelfs in de nacht. En dat, tieners, ik hoop dat jullie nog niet afgehaakt zijn bij de preek. Ja, ik kijk nu naar jullie, want er zitten hier helemaal geen tieners op dit moment. Maar er zijn 70, 80-plussers die 's nachts wakker liggen. Dus daarin zijn jullie helemaal geen uitzondering. Jullie liggen 's nachts ook wakker. Misschien van een verliefdheid, dan is het heel positief. Als je ligt te dromen van de eerste zoen van, van degene die met je hart op de vlucht is gegaan. Maar ook als je het niet meer ziet zitten. De depressie er nabij is en je niet weet waar je een baan vandaan moet halen. Want de jongeren lijden het eerst onder een economische crisis. Dat zegt David. In de nacht. In de nacht spreek ik met God. In de nacht is hij bij mij. In de nacht zelfs toetst u mijn geweten. Dus in de zin van, wat heb ik zelf eraan gedaan? Hoe zit ik zelf in elkaar? Wat was mijn schuld aan deze hele verhaal? En dan zegt, dat komt volgende week, gaan we daarmee verder. Maar dan zegt hij, u hebt mij een wonderbaarlijk mooi plekje gegeven. Ja, in de oude klassieke termen, de snoeren vielen mij in lieflijke... Dat moet jij weten, Johan, kom op. Nee, niemand, niemand van de ouderen. De snoeren vielen mij in lieflijke... Nee, dreven. Och jongen, je bent nog wel zo'n klassieke zanger. Snoeren vinden wij in lieflijke trek. God heeft mij een prachtig plekje gegeven aan zijn tafel. En weet je wat dat nou betekent? Dat betekent dat David, mind you, hij zat in een soort vluchtelingssituatie. In een soort van opgejaagd zijn. Mensen met vette harten, die het niet interesseert hoe ik mij voel, zo vertaal ik dat dan maar even, die belagen hem. En dan zegt hij tegen God in de nacht, u hebt mij een prachtig plekje gegeven. En weet je wat ik hoop? Dat je dat zult ervaren. Dat dat je verlangen zal zijn om mee te doen in de geloofsgemeenschap. Nieuwe vormen. We zijn bezig met nieuwe vormen te ontwikkelen. Dus we rekenen er helemaal niet op dat we over een maand weer met een bak vol hier kunnen zitten. Maar ik hoop wel dat jullie die bak vol thuis zijn. En dat je dat ook gaat doen met elkaar. Misschien heb je wel elkaar al uitgenodigd om samen avondmaal te vieren. Dan kun je thuis, gaan we hier ook doen, elkaar aankijken en zeggen, jongens, we hebben een prachtig plekje gekregen. Aan Gods tafel. Wat betekent het nou, naar aanleiding van die inleiding, van waar moeten we nou op rekenen bij corona? Ik weet het ook niet. Ik heb dat ding ook ingevuld in Mentimeter en ik hou mij zo goed als ik weet, in ieder geval aan de regels. Ik ga zelfs mijn handen zo meteen ontsmetten voordat ik het brood ga breken en dergelijke. Dat doe ik ook allemaal. Vertrouw ik daarop? Nee. Nee, helemaal niet. Maar ik wil niet het risico lopen dat jij ziek wordt van wat ik doe. Nou, dan kun je ze tegen God zeggen van oké, dat is mooi. Maar waar vertrouw ik wel op? Dat wij aan de tafel van God, van hem te horen krijgen. Ik heb mijn zoon voor jou gegeven. Ik heb mijn liefde voor je over. Kom in de kring en wees niet bang. Maar wees standvastig dat God jouw vertrouwen is. Dat je God mag kennen. Dat je mag weten in de nacht. Hij is altijd bij mij. Dat is het lied van David. En dat gaan we nu vieren in het avondmaal. Amen.